Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van hem die is, was en komen zal, van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeboren uit de doden, de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij gaan samen zingen van Psalm 99 en daarvan het eerste en het tweede vers. Psalm 99 en daarvan het eerste vers. Psalm 99. Vers 1, God de Heer regeert, beeft gij volken eert. En het tweede, God die helpt in nood. 1 en 2, Psalm 99. Met hen begaan, hebt hun wens voldaan, Heere, die naar uw woord hun gebed verhoort. Gij waart hun lot, hun vergevend God, schoon ze ook om hun zonde straffen ondervonden. Het zevende vers van dezezelfde psalm zingen wij nadat wij het geloof hebben beleden. Spreken dan in ieder van u met mij in zijn of haar hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het lichaam, eeuwig leven. Amen. Wij openen Gods woord in het Nieuwe Testament, het Evangelie naar Marcus beschrijving en daarvan het tweede hoofdstuk, Marcus 2. En daar lezen wij vanaf vers 1 tot 13, Marcus 2, 1 tot 13. En na sommige dagen is hij wederom binnen Capernaum gekomen. En het werd gehoord dat hij in huis was, en terstond vergaderen daar velen, alzo dat zelfs ook de plaatsen omtrent de deur hen niet meer konden bevatten. En hij sprak het woord tot hen, en er kwamen sommigen tot hem, brengende een geraakte, die van vier gedragen werd. En niet kunnende tot hem genaken naderen, overmits de scharen, ontdekten zij het dak waar hij was, en dat opengebroken hebbende, lieten zij het beddeken neder daar de geraakte op lag. En Jezus, hun geloof ziende, zei tot de geraakte: Zoon, uw zonden zijn u vergeven. En sommige van de schriftgeleerden zaten al daar en overdachten in hun harten: Wat spreekt deze al dus godslasteringen? Wie kan de zonde vergeven dan alleen God? En Jezus terstond in zijn geest bekennende dat zij alzo in zichzelf overdachten, zei tot hen: Wat overdenkt gij deze dingen in uw harten? Wat is licht te zeggen tot de geraakte: De zonden zijn u vergeven? Of te zeggen: Sta op, neem uw beddeken op en wandel. Doch opdat gij moogt weten dat de Zoon des mensen macht heeft om de zonde op aarde te vergeven, zei hij tot de geraakte: Ik zeg u, sta op en neem uw beddeken op en ga heen naar uw huis. En terstond stond hij op. En het beddeken opgenomen hebbende, ging hij uit in aller tegenwoordigheid, zodat zij zich allen ontzettende en verheerlijkte God, zeggende: Wij hebben nooit zulks gezien. En hij ging wederom uit naar de zee, en de gehele schare kwam tot hem, en hij leerde hen. Tot zover. Wij zoeken samen het aangezicht van de Heere in het gemeenschappelijk gebed. Laat ons samen bidden. Heere, wij zijn vanavond hier in de kerk gekomen omdat wij dat gewoon zijn. We zijn hier samen in uw huis omdat wij dat elke zondagavond plegen te doen. En dat is goed. Dat is een goede gewoonte. Dat is een gewoonte die wij in ere moeten houden. Dat als de deuren van uw huis openstaan, dat wij daar dan ook zullen zijn. Want als u er bent, dan wilt u ook iets wegschenken. Dan wilt u iets weggeven, uitdelen. Dan wilt u genade geven voor genade. De ene genade op de andere genade. Heren, want uw woord, dat is met macht. En waar uw woord is, en waar u het de kracht verleent van uw Heilige Geest, daar komt u met de rijkdom van wie u bent, Heren. En daar bidden wij om. Ook vanavond, als wij samen ons buigen over uw woord, als we nadenken over deze geschiedenis, dan bidden wij, Heren, open onze oren, open onze harten, open onze monden. Heer, u weet wat we meegebracht hebben naar de kerk. U weet waar we soms op het ogenblik zelfs aan zitten te denken. U weet hoe gemakkelijk onze gedachten heen en weer gedreven worden. Hier is bij stilstaan en daar is bij stilstaan. En daardoor getrokken worden en hierdoor bezig gehouden. En er kunnen zoveel dingen zijn. En het kan zomaar gebeuren, Heren. En daarom bidden wij van u, neem onze gedachten gevangen onder de verkondiging van uw woord. En Heren, dan bidden wij van u, wilt u onze mond zo besturen dat uw eer naar voren komt en dat wij samen zullen luisteren wat u ook vanavond tegen ons te zeggen hebt. Hier de woorden van troost. Troost, troost mijn volk. Zal uw lieder God zeggen. Roept, spreekt naar het hart van Jeruzalem. Roept haar toe dat haar strijd vervuld is. En dat zij van de hand van de Heere dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. Heere, dat u troost verkondigt, maar ook vermaning. Vermaning die ons oproept om u te zoeken, om niet in de zonde te leven, maar ons te vlieden tot u. Heren, ook bemoediging. Als u tot ons zegt, als we misschien zo moedeloos zijn, en denken dat het allemaal niet meer helpt, en niet meer lukt, en niet meer gaat, als we onszelf niet mee kunnen krijgen, ik zal voor u strijden. En u zult stil zijn. Heren, wij bidden u, wilt u zo tot ons spreken, als wij heel bijzonder van nodig hebben. Ga zo met uw woord, Heren, de rijen door. Geef ons wat we nodig hebben. Wilt deze gemeente gedenken? Hoe dan meneer Kok, die u hier op deze plaats gesteld hebt, stel hem tot een rijke zegen. Wilt u hem gedenken, zijn gezin? Heren, wilt u hem tot vreugde hier doen zijn voor zichzelf of ook voor de mensen die hem horen? Wilt u uw koninkrijk ook door hem bouwen en uitbreiden? Heren, zegen zo ook onze kerk, onze protestantse kerk in Nederland. Heren, wilt u haar zegenen? Wilt u geven, Heren, dat uw woord er vrij en rijk verkondigd zal worden? En wilt u er zelf over hoeden, voorhoeden? Dat uw woord gestand wordt gedaan, ook in de prediking. En dat uw woord zijn kracht zal doen in het leven van jongens, van meisjes, van jongeren, van ouderen. Voor mensen van middelbare leeftijd. Heren, gedenk ons allemaal. Wilt u zijn met degene die met ons verbonden zijn via de kerkradio of via een later tijdstip de dienst beluisteren via de cassette of de band. Wilt u daar ook uw zegen geven. Zegen het werk van zending, evangelisatie. Hoor ons, Heren, uit genade. In Jezus naam. Amen. Wij gaan samen zingen van Psalm 105, vers 1 en 5. 105, looft, looft, verheugt de Heere der Heren En het vijfde, God zal zijn waarheid nimmer krenken. Het eerste en vijfde vers, Psalm 105. Ik heb voor nu nog de volgende afkondigingen. De diensten voor volgende week zondag 1 maart. 10:00 dominee D.J.W. Kok. En om 6:30 dominee T.C. de Leeuw uit Kokkengen. Dat er op dinsdag 24 februari een ouderenmiddag is. Die begint om 14:00. Een bijbelkring op dinsdag 24 februari eveneens. Aanvang 20:00 s'avonds. Vrouwenvereniging woensdag 25 februari. Aanvang 19:45 s'avonds. Collecte. Tijdens deze dienst zijn er twee collecten. Instandhouding van de eredienst en de onderhoud van de gebouwen. Van harte in de milddadigheid aanbevolen. We gaan nu samen zingen de genoemde verzen 1 en 5, Psalm 105. tekst voor de prediking kunt u vinden in het vijfde vers van wat we samen gelezen hebben. Markus 2 en Jezus, hun geloof ziende, zei tot de geraakte: Zoon, uw zonden zijn u vergeven. Gemeente, soms kun je het horen. Als je mensen op bezoek komt en als ze zeggen tegen je: ik ben gelukkig, goed, gezond. Ik ben goed gezond. En ze zeggen er soms bij: en ik ben er heel dankbaar voor. En dat is ook iets om dankbaar voor te zijn. Als je gezond bent, als je niet gehandicapt bent, of als je geen verborgen gebrek hebt, ergens aan lijdt wat mensen misschien helemaal niet zien, maar wat je wel elke dag meedraagt. Het valt niet mee om ziek te zijn. Het valt niet mee om elke dag geconfronteerd te worden met de beperkingen van je lichaam. En ik kan me best voorstellen dat mensen het wel eens zo zeggen: gezondheid, dat is de grootste schat. En het is een grote schat. En toch... toch moet ik zeggen, het is niet de grootste schat. Er is iets belangrijkers. Iets dat er bovenuit gaat. Iets dat het overstijgt. Niet om daarmee aan te geven dat gezondheid niet belangrijk zou zijn. Absoluut niet. En niet om daarmee aan te geven dat het niet uitmaakt als iemand ziek is. Absoluut niet. Maar wel om aan te geven waar het nou eigenlijk in ons leven om gaat. En wat nou, als het erover loopt, het allerbelangrijkste is. Vanavond staan we stil bij een stukje uit het leven, uit het optreden, het werken van de Heere Jezus. De Heere Jezus is in Capernaum, een plaatsje aan de noordwestkant van de zee van Tiberias. De Heere Jezus is daar wel vaker. Als je even Markus terugbladert, dan zie je dat daar in Capernaum Petrus woonde. Petrus die zo pas tot discipel geroepen was. En Petrus was ook getrouwd. En toen Jezus eens in Capernaum was, toen was de vrouw van Petrus heel erg ziek. Leed aan zware koortsen. Koortsen die haar misschien wel ten grave zouden dragen. En de Heer Jezus wordt ervan in kennis gesteld. En de Heer Jezus komt met Petrus mee en geneest de moeder van de vrouw van Petrus. Wat een genade. De Heere werkt in Capernaum. Dat is niet het enige wonder dat er gebeurt. Er zijn nog veel meer wonderen. Allemaal dingen die de Heere Jezus doet. Lammen worden beter, kreupelen, blinden krijgen het gezicht terug, doven gaan horen. De Heere Jezus is er. En wonderen gebeuren. En dan is de Heere Jezus er weer. Hij is waarschijnlijk even weggegaan. Staat ook dat hij naar de woestijn ging of naar de omliggende gebieden. En dat de mensen hem even niet konden zien. Even een poosje van afstand, van even inkeer ook, absoluut noodzakelijk, ook voor de Heere Jezus. Maar dan komt hij dus weer in Capernaum. Hij woont te midden van de mensen in Capernaum, dat hij in huis was. Er zijn zelfs evangeliën die zeggen het zo, in zijn huis was. Dat wil zeggen een plek waar de Heer Jezus heel vaak kwam. Als waar het thuis was. Dat is een mooie gedachte. De Heer Jezus die thuis is in Capernaum. Ja, hij is eigenlijk natuurlijk nergens thuis, want de vossen hebben holen. De vogelen van de hemel en nesten. Maar waar heeft de zoon van de mens nou een plek waar hij zijn hoofd neer kan leggen? Altijd maar opgejaagd. Zijn leven was lijden. En toch waren er momenten waar hij bij mensen was. Onder mensen woonde. Als je dat zo leest, dan kun je wel eens terugverlangen naar die tijd. De Heer Jezus een huisadres had. Die in die straat. Dat en dat nummer. Zou je er dan niet naartoe gaan? Zou u dan vanavond misschien er niet naartoe gaan? Als je nou wist, hij is er. En toch, het is niet meer. Hij heeft wel een adres in de hemel. Aan de rechterhand van de majesteit Gods. En daar woont hij. En daar wil hij door ons zijn gezocht en aangebeden. Ook vanavond. Als er iemand is met noden, met zorgen en met verdriet, hij heeft een adres. Jezus kwam in zijn huis, ja niet zoals toen, maar wel, hij wil er zijn, ook in zijn huis wil hij wonen. Ook vanavond, als de Bijbel opengaat, waar twee of drie in zijn naam vergaderd zijn. De Heer Jezus is in Capernaum. Wat een wonder. Wat een wonder dat hij daar is. Dat hij daar door mensen kan bezocht worden. En geconsulteerd. Bevraagd. En gebeden. En als de mensen dat dan ook horen. Dan komen ze allemaal ten huize uit. En dan gaan ze allemaal naar die plek toe waar de Heer Jezus is. Dat is mooi. Dat is prachtig als je dat zo leest. En terstond vergaderde daar velen. Alzo, zodanig werd het dat de plaatsen bij de deur helemaal vol waren. Het kan betekenen dat heel het straatje waar het huis stond, waar Jezus was, vol liep. Niet zo vreemd. Die straten waren niet zo groot en niet zo breed, maar het geeft toch wel aan. Er was een beweging, mensen gingen naar hem toe. Ze vroegen naar hem. Het kan ook zijn dat er een soort binnenplaats was en dat die helemaal vol kwam te staan. Maar hoe het ook zij, vele mensen gingen. Nou kun je er natuurlijk je kanttekeningen bij plaatsen en zeggen, ja, dat zal een hoop sensatie geweest zijn. En een hoop nieuwsgierigheid. Mensen wilden wat zien. Er zou misschien alweer een wonder gebeuren. Wie zou daar niet gaan? Wie zou niet gaan als je ergens een wonder zou kunnen zien? Zouden we toch allemaal gaan? Dat zou je toch mee willen maken? Wat dat betreft moeten we daarmee niet al te hoog van opgeven. Maar ja, gemeente, zou de Heer nou ook niet zo kunnen werken? Ook door nieuwsgierigheid wil hij wel eens mensen trekken. Ik hoorde dat pas nog. Een maandag zat er in mijn studeerkamer iemand die ik goed ken. En die hadden het even over de gemeente waar hij vandaan kwam. En toen vertelde hij het, een jonge man. Hij zou eens met zijn vader en moeder meegaan naar de kerk. Was al zo lang niet geweest. En zijn vader en moeder gingen eigenlijk altijd maar alleen. En waarom zou hij gewoon niet met ze meegaan? En het gebeurde. En in die dag, op die tweede paasdag, werd de Heere hem te sterk. Werd het woord van God heel dicht bij zijn hart, ja in zijn hart gebracht. En die jonge man is nou ouderling. Nieuwsgierig geworden.
getrokken. God kan werken op een wonderlijke manier. Wij hoeven niet te bepalen hoe. En laten we maar blij zijn met al die mensen die dan toch voor die deur staan. En er waren ook andere mensen. Er waren zieke mensen. Er waren mensen die een gebrek hadden. En die dat aan de Heere Jezus wilden laten zien. Er waren ook mensen die het allemaal niks vonden. Er staat er zo bij, en sommige van de schriftgeleerden zaten al daar, die zaten binnen. En die zaten het zo allemaal eens aan te zien. Die waren ook naar die plek gekomen waar Jezus was, en die hadden zo hun bedenkingen. Ze waren zo bezig, en ze zaten zo in die ruimte, en ze zaten het allemaal maar eens aan te kijken. Wat wilde toch die rabbi uit Nazareth, wat was dat toch voor een man? En ondertussen dachten ze bij zichzelf, het is helemaal niks. Het is geen Messias. En ondertussen zaten ze zelf allemaal argumenten in het hoofd te halen om maar de boodschap van de Heere naast zich neer te leggen. Maar het was aangrijpend. Die mensen zaten te luisteren naar de Heere Jezus en die hadden zich gepantserd. Gepantserd met ongeloof. Die hadden zich gepantserd met twijfel. En met opstand. En met afwijzing. En ze zaten er wel. Maar ze zaten zichzelf in de weg. Gemeente, zo kun je ook in de kerk zitten. En dan hoop ik niet dat er vanavond iemand zo zit. Dat je in de kerk zit en dat je vanaf het begin zegt van nou, dat kan. En dat de Heere eigenlijk, ja, hij kan alles. Hij kan door het hardste panzer heen breken, dat is genade, gelukkig maar. Gelukkig maar. Maar dat je wel jezelf in de weg kan zitten, ook, en in de weg kan staan. Ook in het luisteren naar het woord van God. Dat je het woord afwijst. Het woord weghaalt van je. Mag je wel aanbidden. Heere, bewaar me daarvoor. Die mensen zaten er ook. Ja, dus nieuwsgierige mensen. Mensen die de Heere Jezus nodig hadden omdat ze genezen wilden worden. En ja, dus die mensen die er ook zaten, die zichzelf helemaal panserden. En het woord van God eigenlijk van zich hielden. Ja, en dan gaat het over die andere mensen. Dan gaat het nou vooral over. En dan staat er zo in de geschiedenis. En er kwamen sommigen tot hem, hebbende een geraakte. Er komen er nog een paar. Vier mannen in ieder geval. Misschien nog een paar bij. Maar in ieder geval die vier mannen, die nemen even de belangrijkste plaats in deze geschiedenis. Vier mannen. En ze hebben een vriend bij zich. Een vriend die geraakt is. Dat is een ouderwets woord. Geraakt. Ik kan me best voorstellen dat een jongen of een meisje in de kerk zit die zegt, wat is nou geraakt? Geraakt. Eigenlijk is dat wel mooi om eens even uit te leggen. Geraakt, dat wil zeggen dat er iets in zijn lichaam aangeraakt was. Door een ziekte bijvoorbeeld. En dat daardoor dingen niet meer werkten. Bijvoorbeeld zenuwen. Die de prikkels doorgeven aan de spieren. Of de spieren zelf. En het gevolg van dat raken was, geraakt zijn, dat die man zijn armen of zijn benen niet meer kon bewegen. Wat precies staat er niet, zullen wel zijn benen zijn, want hij kon niet lopen. Geraakt, verlamd. Erg is dat. Kom zelfs tegen, ziekenhuizen. Gaat al door je heen. Je ziet dat mensen niet kunnen lopen. Geraakt, verlamd. Het kan soms maar een klein ding zijn. Een klein schakeltje. Iets dat niet werkt in de hersenen. En het hele mechanisme vertoont gebreken. Geraakt. Erg is dat. Is wat leed op deze wereld? Is wat verdriet? Is wat zorg? Er zijn wel mensen die gebogen onder een grote last over deze aarde gaan. Deze man ook, hij was geraakt. En gelukkig had hij vrienden. Dat is al heel wat. En vrienden die hem bij de Heere Jezus wilden brengen. Vrienden die alles voor hem over hadden.
Geraakt.
Aangeraakt. Door de kwaal. Aangeraakt. Zijn we niet allemaal een beetje zo? Aangeraakt door de kwaal van de zonde. Die zonde die in ons leven is en die dingen aanraakt, die dingen verlamt, die dingen bevuilt, besmeurt ons denken, ons spreken, ons doen, ons laten, zodat er iets gemist wordt, zodat het zicht op de Heere gemist wordt. Het luisteren naar zijn stem, de heiligheid van God gemist wordt. Geraakt, aangeraakt, besmeurd. Het kwaad van de zonde. Deze man had vrienden en die brachten hem bij de Heere Jezus. Hij had vrienden. Ik zei al, dat is heel bijzonder. Dat is heel bijzonder dat die man vrienden had. En goede vrienden. Niet vrienden die van hem wegliepen, gebeurt ook wel eens. Als je vrienden hebt en ze lopen weg als er moeilijkheden zijn. Dat zijn geen echte vrienden. Deze mensen, dat waren echte vrienden. Die voor hem gingen. Wat een zegen als je in je leven zulke vrienden hebt. Wat een zegen als je in je leven voor een ander zo een vriend mag zijn. Of een vriendin. Dat je ervoor gaat. Niet alleen als het goed gaat. Maar ook als het minder wordt. Dat je ervoor gaat. Dat er iets is wat je aan elkaar bindt. Echte vriendschap. Deze vier vrienden. Die hebben wat met die geraakte. Ze brengen hem tot Jezus. Deze geschiedenis heeft heel wat gelijkenis met een andere geschiedenis in de Bijbel. Namelijk in Johannes 5. Dat is een andere geschiedenis. De verlamde in Bethesda. Er zijn een paar dingen die overeenkomen. Ten eerste is die man verlamd en deze man ook. En ten tweede zal de Heere Jezus ook daar uitdrukkelijk spreken over zonde. Ik kom daar zo meteen nog op. Maar bovenal, en dat is een onderscheid. Die man in Bethesda had geen vrienden. En elke keer als die in het water wilde komen, ging een ander hem voor. Wat was die man ongelukkig. Deze heeft vrienden. Vrienden die hem naar de Heere Jezus brengen. Ik zei het dus, het is een zegen als we vrienden mogen hebben. Vriendinnen. Als de mensen zijn die om ons heen staan. Als je het moeilijk hebt. Maar vrienden kun je ook van de Heere afbrengen. Vrienden kunnen je ook van God verwijderen. Als je vrienden hebt die anders denken dan jij. En zeg, ga mee joh. Kom op. En ja, dat gedoe van thuis bij jullie. Nee, laten we het eens anders doen. Vrienden die als het ware een kant op duwen. Dat is gevaarlijk. Als je verkering hebt met iemand. Die gaat niet naar de kerk. En je gaat een beetje mee. Je gaat er ook een beetje anders over denken. Vriendschappen kunnen zoveel kapot maken. Als het gaat om het geestelijk leven. Kunnen zoveel losmaken. Zoveel afleiden van de Heere. Hier niet. Hier zijn het vrienden die hun andere vriend, hun geraakte, hun verlamde vriend bij de Heere Jezus brengen. Dan ben je gelukkig met zulke vrienden. Met vrienden die je opwekken om naar de Heere te luisteren. Die met je meegaan. Goede plaats. En waar je samen luistert naar het woord van God. En samen weer leven zoals God dat bedoeld heeft. Als je zo een vriend of een vriendin mag vinden. Om door het leven te gaan. En je elkaar niet het verkeerde pad optrekt. Maar juist het goede pad opduwt. Deze mensen, deze vrienden brengen een andere vriend bij de Heere Jezus. En ze doen het op een hele bijzondere manier, want ze komen aanzetten. En we kennen de geschiedenis uiterst bekend en ze zien al die mensen staan. En ik stel me dat zo voor en ze vragen, joh, ga even aan de kant, ik moet erbij. Deze man moet naar de Heer Jezus toe. En die andere mensen zeggen, bekijk het even. Wij staan hier eerst, je wacht maar. En ze laten ze gewoon staan. Ze gaan geen centimeter aan de kant. Zo stel ik me daar wat bij voor. En zo gebeurt het toch vaak. Nou, mensen die een ander in de weg staan. Ook als het gaat om het komen naar de Heer Jezus. Mensen die zo belangrijk zijn en zo druk zijn met zichzelf. Dat ze een ander in de weg staan. Je kunt een ander in de weg staan. Deze mensen, het gaat allemaal wel goed in die geschiedenis, maar ze stonden wel in de weg. Ze lieten die man niet door, die man die naar de Heer Jezus moest. En dat was niet goed. En zo kunnen mensen elkaar in de weg staan. Ouders kunnen kinderen in de weg staan. Hoe? Nou, doordat ze er wel naar spreken, maar niet naar leven. Doordat ze wel vromen zijn aan de buitenkant, maar niet naar de binnenkant. Dan kan je kinderen in de weg staan. Dan krijgen de kinderen een raar beeld. En niet een beeld om jaloers op te worden. Je kunt iemand in de weg staan op allerlei manieren. Altijd bezig te zijn met jezelf. En als we er geen oog te hebben voor die geestelijke zorg van de naaste. Elkaar in de weg staan, dat komt ook in het Koninkrijk van God voor. Deze mens, bij de deur van de Heer Jezus, staan die vier vrienden met hun verlamde vriend in de weg. Maar nou het mooie. En daar spreekt liefde in. Die vrienden laten zich niet voor één gat vangen. Het is niet zo dat ze dan terug gaan en zeggen, nou ja, we hebben het geprobeerd. Dat doet de plicht. Als je iets moet doen uit plicht, dan zeggen van, nou, ik heb het geprobeerd, het lukt niet. Ja, niemand kan wat maken. Hij had zo kunnen zeggen, nou ja, joh, we hebben het geprobeerd om jou bij de Heer Jezus te brengen. Je ziet dat het niet gaat, dus het gaat niet door het verhaal. Nee, ze zoeken een oplossing. En ze zoeken een heel creatieve oplossing. Ze gaan het dak op. En als ze op het dak zijn, dan een platte dak, dan breken ze het dak open. Dat is eigenlijk wel heel vreemd. We moeten weten, die constructie van zo'n dak was niet zoals bij ons. Er lagen wat balken en daarop wat takken en daarop weer wat tichelstenen. En die tichelstenen kon je met enig gemak weer weghalen en dan die takken aan de kant schuiven. En zo kon je door de balken de bed laten zakken. Dus dat was wel te doen, maar moet je voorstellen. Je voorstellen wat een brutaliteit eigenlijk. Om een dak te klimmen. En om je vriend voor de voeten van de Heere Jezus als het ware dwingend neer te leggen. Wat een brutaliteit. Ja, heilige brutaliteit. Heilige brutaliteit. Wat hebben die mensen veel van zijn vriend gehouden. Om alles in het werk te stellen. Om een vriend bij de Heere Jezus te brengen. Dat is ook iets voor ons. Om onze kinderen bij de Heer Jezus te brengen. Om voor ze te bidden. Tijdig en ontijdig. Om er moeite voor te doen. Om daar creatief in te zijn. En niet zeggen, nou ja, ik heb alles een beetje wel gedaan wat ik kon doen. Om anderen bij de Heer Jezus te brengen. Als afgelopen week evangelisatieweek in Hoevelaken. En dan vind je altijd wel mooi als je mensen ziet. Zoveel uit de kast halen om mensen te bereiken. Om mensen te bereiken met het woord van God. Dat is onze taak. Om mensen te brengen aan de voeten van de Heer Jezus. Want ze laten die baar zakken. Dat beddeke. Dat bedje. Die stretcher. Die brancard. Aan de voeten van de Heere Jezus. Vlak voor hem. En daar moet hij zijn. En daar moet u ook toch zijn. En jij. En ik. Aan de voeten van de Heere Jezus. Ja, dat is aan de ene kant een mooie plek, aan de andere kant natuurlijk niet. Hij wordt als het ware voor de voeten gelegd. De Heere Jezus kan er met eerbied gesproken niet meer omheen. Hij wordt gelegd aan de voeten, hij moet antwoorden. Hij moet er wat mee. De Heere Jezus kan het niet meer negeren. In die heilige brutaliteit. En dat is nou het geloof van die mannen. Heilige brutaliteit. Brutaal mag het niet zijn, maar zo brutaal wel. Want dat is niet brutaal in de zin van dat je de grenzen vergeet. Maar dat je als het ware alles doet. Om als het ware toch maar te komen aan de voeten van de Heer. En daar is die man goed. Aan de voeten van de Heere Jezus. Ze leggen hem neer. Het is ook wel een nederig plekje natuurlijk. Aan de voeten van iemand. Moet je je even voorstellen dat je die man bent. En dan lig je met bed en al. Aan de voeten van iemand om zo naar hem op te kijken. Dat is een heel nederig plekje. Je staat niet voor hem, je ligt voor hem. En je hebt als het ware niks in te brengen. Je bent alleen maar een mens die aan zijn voeten ligt. En je hebt niks te eisen. En geen recht. Maar het is geen goed plekje. Is niet uiteindelijk misschien wel het mooiste plekje. Waar je geen recht hoeft te hebben. Maar waar genade gaat gelden. En waar de Heere zich ontfermt. Daar aan de voeten van de Heer Jezus. Daar ligt die man. En dan staat er zo in Jezus hun geloof ziende. Hun geloof. Van wie? Nou, natuurlijk van die vier mannen. En waarschijnlijk, en dat zal wel, van die ene man op dat bed. Het geloof van allemaal. Jezus ziet hun geloof. Hoe komt dat wonder tot stand straks? Ja, door genade van God. Jawel, maar dat wonder wordt als het ware afgeroepen door het geloof van deze mensen. Staat al vaker in de Bijbel. Bijvoorbeeld als Paulus in Lystra is, dan ziet hij daar aan de kant van de weg een man zitten. En dan kijkt Paulus hem aan. En dan staat er zo in Handelingen 14. Paulus ziende dat hij geloof had om gezond te worden. Die man verwacht wat. En deze mensen verwachten ook wat. Ze verwachten iets van de Heer. Gelijk de ogen van de dienstmaagd zijn op de hand van haar vrouw, van zijn knecht. En gelijk de ogen van de dienstmaagd zijn op de hand van haar vrouw, zo zijn onze ogen op de Heer, onze God, totdat Hij ons genadig zij. Dat is verwachting. Dat is hoop. Dat is uitzien. En nou is dat nooit de grond waarom God behoudt. Maar wel de weg waarin Hij zijn genade uitdeelt, ook vandaag de dag. Als de jongens en meisjes zijn, die op Hem hopen. Ouderen zijn, die net als deze man aan de voeten van de Heere Jezus terechtkomen. En naar Hem uitzien, Hem verwachten. Mijn ziel vol angst en zorgen wacht sterker op de Heere dan wachters op de morgen. De morgen. Ach, wanneer? Jezus hun geloof ziende. Ze Ze geloofden dat hij kon, of wat hij wilde. Hij kon het wel. En willen zou hij ook wel. Jezus een geloof. Zie, de gemeente, wat een onderscheid in deze geschiedenis. Het geloof van deze vrienden en van die man op die stretcher. En de ongeloof bij die schriftgeleerden. Die schriftgeleerden gaan ongezegend naar huis. Geen geloof, gepantserd. En die ene man krijgt wat hij vraagt. Wat een verschil. Jezus hun geloof ziende. Hun geloof. Ook van die vrienden. Gemeente, wat hebben die vrienden veel voor die man betekend? Wij denken wel eens achter, wat heb je nou voor zin voor een ander te bidden misschien? En je kunt niet voor een ander geloven. Een vader kan niet voor zijn kind geloven. Een kind wordt niet behouden omdat zijn vader vroom was. Maar het geloof van de een heeft wel betekenis voor de ander. Het geloof van deze vrienden wordt door Jezus aangezien van hun alle vier. En van die man op dat bed. Hun geloof ziende. Zij tot de geraakte, tot de verlamde. Gehandicapte. Zoon. Liefde klinkt erin door. Zoon, kind, uw zonden zijn u vergeven. Wat mooi. Nou, maar toch ook wel een beetje vreemd. Want als je nou gaat naar de dokter toe, dan verwacht je toch genezing. Als u nou morgen naar de dokter zou gaan, dan verlangt u toch geen preek van de dokter. Dan verlangt u van die dokter toch gewoon dat hij u beter maakt. Het is geen teleurstelling eigenlijk. Zoon, uw zonden zijn u vergeven. Is het dan niet een beetje jammer dat de Heer Jezus daarover begint? Dat vraagt iemand toch niet? Hij komt met een geraakt lichaam. De gemeente, Jezus is een goede dokter. En dat om twee redenen. Ten eerste kent hij zijn patiënten. Ik zei al, het is heel opmerkelijk dat deze geschiedenis veel overeenkomst vertoont met die verhaal van de verlamde in Bethesda. En ook tegen die verlamde zegt de Heer Jezus, zondig niet meer. Er zijn al verklaarders die als het ware deze twee geschiedenissen, allebei, maar mensen allebei verlamd, allebei speelt zonde een rol. Die zeggen van ja, dat heeft wat te maken, die mensen hebben gezondigd in hun leven. En dat ze ziek zijn, is misschien wel het gevolg van hun zondige levenswandel. Dat zou best kunnen. Het lijkt me niet onmogelijk. Er zijn zonden die ook verlammingsverschijnselen met zich meebrengen. Dat kan. Natuurlijk moet je altijd oppassen met zulke soort dingen, want je mag nooit gaan zeggen, ja, iemand is ziek, dus heeft hij zwaar gezondigd. En ieder die ziek is, die heeft dus een bepaalde zonde gedaan. Dat mag je nooit zeggen. Dat is de grote fout van de vrienden van Job. Die waren er gauw af. Job heeft het heel moeilijk, dus Job heeft gezondigd. En Job had helemaal niet gezondigd in die zin. En ook het verhaal van de blind geborene, daar gaat dat ook over. Maar daar gaat het niet om hier in dit verhaal. Het kan wel natuurlijk. Dat God zonde bezoekt. En gemeente, laten we nou alsjeblieft niet te veel naar deze man kijken, want het is toch wel zo. Want als er geen zonden waren, er ook geen wonden waren. En het is toch zo dat ook wij zondige mensen zijn. En wat doet Jezus nou? Jezus is als die goede dokter. En die vraagt niet alleen naar de symptomen van het kwaad. Die zegt niet alleen, joh, hier heb je een beetje pijn, ik zou je wel een zalfje geven of een pijnstiller en dan kom je er wel weer mee. Maar die vraagt door naar het allerdiepste probleem. En het allerdiepste probleem is het probleem van de zonde. En dat geldt voor die man misschien in een bijzondere zin, maar dat geldt eigenlijk voor iedereen. Het allerdiepste probleem is het probleem van onze zonde. Het allerdiepste probleem is het probleem van onze schuld voor God. De scheiding van de heilige God en ons. En het is alsof Jezus zegt, en daar moeten we het nou eens eerst over hebben. Dat betekent natuurlijk niet dat die andere vragen niet van belang zijn, natuurlijk wel. Maar wat zou u er nou aan hebben? Als je altijd gezond was. En je sterft met een onverzoende schuld. En je kwam voor God te staan met lege handen. Is dan gezondheid de grootste schat? Als je de Heere niet gezocht hebt. En als je verloren moet gaan. Dat is de ernst van de boodschap. Jezus is een goede dokter. Hij gaat tot het diepste. Tot de kern. Vorige eeuw. 1930 was er in Londen een jonge man. Was een heel veelbelovende jonge man. Hij heette Martin. En die Martin die studeerde voor dokter. En Martin die deed het goed. Ontzettend goed. Weldra dan. Toen klom hij op tot de belangrijkste doktersstraat van Engeland, van Londen. En daar vestigde hij zijn praktijk en hij zal wel opklimmen tot de top, vast en zeker. Maar toen kwam de Heer in zijn leven. En niet alleen dat. Maar toen kwam hij nogal veel hooggeplaatste mensen tegen. En die waren dan weer eens ziek. Te buiten gegaan aan allerlei uitspattingen. En dan moest hij ze weer opereren. En toen dacht hij bij zichzelf, tot de volgende keer en dan komen ze weer. Dan komen ze weer. Want de kwaal wordt niet weggenomen. Hun leven verandert niet. Ik lap ze alleen maar een beetje op. Toen is de keuze gekomen in zijn leven. Er is die predikant geworden. Misschien kent u hem wel. Martin Lloyd-Jones. Hele bekende predikant. Heel veel boeken van hem in Nederlands vertaald. En dat is de oorzaak. Die dokter van het lichaam. Werd een dokter van de ziel. En Jezus deed dat voor. Het gaat om het diepste. Uw zonden zijn u vergeven. Zou jij daar nou ook het blijste mee zijn? Staat dat nou misschien, en misschien niet altijd, maar aan al die zorgen die je leven kunnen teisteren, maar staat nou dat toch dat bovenop je verlangenlijstje? Niet dat ik geholpen word alleen en dat ik dat krijg. Ook die dingen mag je allemaal aan de Heere vragen. Maar dat vooral. Heere, genees mijn ziel. Mag ik uw kind zijn? Dat is niet vanzelfsprekend. Reinig mij. Zoon, wees welgemoed. Uw zonden zijn u vergeven. God komt. Jezus komt. En die schriftgeleerden zijn vreselijk boos. En die zeggen, ja, dat kan helemaal niet. Godslastering. Hoe kan hij nou de zonden vergeven? Dat kan ook niet. Dat kan geen mens. Dat kan ik niet. Maar Jezus kan het wel. Want daartoe is de Zoon van de Heer op de aarde gekomen. De Zoon des mensen heeft macht om de zonde te vergeven. En dan klinkt het ook tegen die man. Man, uw zonden zijn u vergeven. Maar Heer Jezus laat het ook zien. Hij doet geen halfwerk. Hij zegt, ik zal het ook laten zien dat ik macht heb de zonde te vergeven. En hij zegt tegen de geraakte, sta op, neem uw bed op en ga heen. En wandel, ga naar huis. Als een teken van triomf. Over lichaam en ziel. God geneest. En niet altijd naar het lichaam. Iedere genezing is een profetie dat God naar deze wereld omziet. Bovenal dat hij de schuld wegdraagt. Het is een profetie van dat land. Dat eenmaal komen zal. En waar geen mens zal zeggen, ik ben ziek. Want het volk dat daar woont, heeft vergeving van zonde. Daar zal niemand meer ziek zijn. Het is een profetie van wat God eenmaal zal doen. Niet iedere gelovige wordt beter. Op aarde. Kan wel. Kan wel. Maar het gebeurt niet altijd. Maar de Heere bereidt wel een plaats bij hem. Waar geen mens meer ziek zal zijn. Als een profetie. Want Jezus pakt het probleem aan. Hoe? Straks hangt hij aan het kruis. Met doorboorde handen. En roept hij het uit. Mijn God. Waarom hebt u mij verlaten? Lijdenstijd. Die vergeving kost wat. Het kost zijn bloed. Maar hij had het ervoor over. En zo wil hij dokter zijn. Ook vanavond. Ook voor mensen. Die aan de voet van de Heere Jezus terechtkomen. Als die arme man. En ook voor mensen. Die andere mensen daar brengen. Vrienden. Familieleden. Opdat ook zou klinken. Uw geloof heeft u behouden. Maar schuift het niet af. Ga niet zeggen van ja, maar ik heb dat helemaal niet nodig. Want wat moet je met een gezond lichaam? En een lege ziel? Daar ga je mee verloren. Maar die laatste wordt verkondigen, ook vanavond. En hij zegt het ook vanavond. Zoek het bij mij. En Jezus, hun geloof ziende, zei, Zoon, uw zonden zijn u vergeven. En hij ging, en de schare zegt, en we hebben nog nooit zoiets gezien. Amen. Wij gaan daar samen van zingen. En dat doen we even uit Psalm 75, het eerste vers. 75, vers 1. Laten wij eindigen met dankzegging. Want uw naam, zo rijk van eer, is tot onze troost nabij. Dies vertelt men in ons land al de wonderen van uw hand, Heer, wat een wonderen. Dat u mensen geneest. En niet alleen geneest naar het lichaam, maar ook geneest naar de ziel. Dat u zonden verzond en dat u daar zelfs naar die diepe weg voor ging. Heren, leer ons dat vooral zoeken. Want het is een groot goed als we gezond zijn. En we kunnen er niet dankbaar genoeg voor zijn. En we bidden voor al die mensen die het niet zijn. Maar het is toch niet het allerbelangrijkste. Heer, en daarom bidden wij. Geef ons uw zegen. Heer, geef ons dat we aan uw voeten mogen terechtkomen. Die man die geholpen werd, die neergelegd werd aan uw voeten, Heer, dat is een laag plaatsje. U kon bij wijze van spreken zo over hem heen stappen, maar u deed het niet. De Heer Jezus deed het niet. En Heer, zo wilt u dat wij komen aan uw voeten gelegd worden, als kleine mens. Maar die u wilt oprichten. Als verloren mensen. Die u wilt behouden. Heren, wij bidden u. Geef ons dat we dat mogen kennen. Heel persoonlijk. Niet meer als iets algemeens. Van dat is nou eenmaal zo. Hij vergeeft zonde. En als je dat vraagt, dan gebeurt dat ook wel. Maar heel persoonlijk. Dat we onszelf zonder weten voor u. Maar ook mogen weten. Door de prediking van het woord. Door de verkondiging van uw evangelie, waar het hart amen op leert zeggen, dat u dat meent en u dat heel persoonlijk zegt. Heer, wij bidden u, ga met ons mee, Heer, zo. Ook in deze week die we zijn ingegaan, Heer, wilt u geven dat we ook vriend voor anderen zullen zijn. Misschien wel voor mensen die heel ziek zijn, om die voor uw voeten neer te leggen. Voor mensen die geestelijk ziek zijn. Die ten dode toe wankelen. Heere, geef ons zo werk met elkaar. En met de wereld rondom ons heen. Gedenk ons, Heere. Ga met ons mee. Ook als we van hier gaan. Breng ons al worden verwacht moeten zijn. Vergeef het zondig het verkeerde. En hoor ons. In de dankzegging voor wat u gaf. In Jezus' naam. Amen. Psalm 133, vers 1, 2 en 3. 133, 1, 2 en 3. dan heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader, de gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.